Deze vraag luidt, voor de wet op Sinaï was er op de zonde genade van God. Na de wet kwam het oordeel op de zonde. Hoe moeten we dat nou zien? Nou, in de eerste plaats is het eenvoudig een vaststellen van een feit. En dat feit moet je dan vervolgens proberen te verklaren. Het feit is dat na de doortocht door de Schelfzee, of zelfs na de uittocht uit Egypte, zoals al voor de Schelfzee, tot aan de Sinaï, zien we dat het volk elke keer opnieuw murmureert, om dat mooie woord nog eens te gebruiken. En nooit volgt daarop oordeel. Je zou bijna kunnen zeggen, het is de tijd van de genade nog. Het is heerlijk om onder de genade van God te mogen leven. Wanneer hij niet naar onze zonde doet, maar naar zijn eigen genade. Zo is dat als ze mopperen bij de Schelfzee, omdat ze achtervolgd worden door de Egyptenaren en de zee voor hen ligt. Zo is dat als ze mopperen bij Mara, wordt het water weer zoet gemaakt. Het is zo als ze mopperen dat ze niets te eten hebben, ze krijgen het manna. Het is zoals ze mopperen dat ze geen water hebben en de Heer geeft ze water uit de rots. En in alle dingen voorziet hij. En zo gaat het door tot aan de Sinaï. En dan zie je merkwaardig genoeg dezelfde zonde terugkeren. Ze mopperen weer dat ze geen eten hebben. En dat ze het manna nou langzamerhand zo flauw vinden dat ze wel wat anders willen. En er komt oordeel. Vurige slangen. Ze mopperen dat ze geen vlees hebben, net als in Exodus 17. Maar als dan het vlees komt in Numeri, dan is het hun ten oordeel. Ze verslikken en stikken in dat vlees. Psalm 78 citeerde ik straks. God gaf hun naar hun begeerte. Dat was een zondige en boze begeerte. En God gaf ze iets waardoor die boze begeerte ontmaskerd werd. Ze vroegen weer om water. En het water kwam uit de rots opnieuw. Maar dit keer was het Mozes die door het oordeel getroffen werd. Door zijn eigen zonde. Er zit in de wet, dat is natuurlijk een ontzettend groot onderwerp, en het is ook niet het enige wat van de wet te zeggen valt. De wet heeft een zeer positieve betekenis. Maar de wet doet zonde kennen niet alleen, maar de wet brengt oordeel. Paulus spreekt in 2 Korinthe 3 over een bediening der veroordeling en een bediening van de dood. En hij plaatst daar tegenover het nieuwe verbond, dat een bediening van de gerechtigheid is en een bediening van de Heilige Geest. De wet is als een mechanisme. Als je die overtreedt, kan die wet niet anders doen dan dat waarvoor zij gemaakt is, namelijk de overtreder veroordelen. De wet kent geen genade. De wet zegt gij zult, en als gij dat niet doet, dan zijn dit en dat de gevolgen. Voor de wetgeving leerde Israël wat het is onder de genade te leven, ook al heeft dat dan maar een paar hoofdstukken geduurd. Als God hun de wet voorhoudt, stel u eens voor dat ze gezegd zouden hebben, o Heer, alsjeblieft, doe dat niet. Als u ons de wet geeft, die zullen wij nooit kunnen volbrengen. Wij kennen onszelf, wij zijn boze mensen. Als u ons de wet geeft en ons met ons handelt naar die wet, dan zijn we reddeloos verloren. Maar in plaats daarvan zeggen ze, drie keer, alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen wij doen. Dus het is niet alleen maar dat God ze een wet gaf die een onderdeel was van een bediening der verdoemenis en des doods. 2 Korinthe 3 in de Statenvertaling. Maar ze zeiden ook nog eens een keer, geen punt. Want alles wat de Heer gesproken heeft, dat zullen we doen. En Mozes had zijn hielen nog niet gelicht of zij bouwden het gouden kalf en dansten en hoereerden om dat kalf. Dat is het. Dat is natuurlijk ook een van de redenen waarom God de wet geeft. Paulus schrijft, de wet doet zonde kennen. De wet brengt zonde aan het licht. Met alle consequenties, want hij brengt niet alleen zonde aan het licht, hij brengt ook oordeel met zich mee. De vloek der wet. En die vloek van de wet is op de Heer Jezus gekomen. En niet op ons. Maar dat is het mechanisme van de wet. Die brengt vloek mee over al degenen die haar overtreden. Dus daarom zeg ik, we stellen eerst een feit vast, en dat is dat voor de Sinaï op al dat gemurmureren alleen maar genadige handelingen van God vormt. Hij deed niet met hen naar hun zonden, maar naar zijn eigen genade. Nou moet ik erbij vertellen, dat is heel belangrijk, ook na de Sinaï, als God de wet gegeven heeft en die wet brengt zonde en oordeel, is het uiteindelijk ook altijd de genade die zegeviert. Want als dat niet was gebeurd, dan was Israël natuurlijk al lang volkomen omgekomen in de woestijn. na de zonde met het gouden kalf zegt de Heere tot Mozes, ik zal dat volk verdelgen. En dan smeekt Mozes om genade, niet om recht, maar om genade. En de Heere schenkt die genade. Omdat jij genade in mijn ogen gevonden hebt, Mozes, zal ik jou ter wille zijn. Ik zal dat volk niet onder het oordeel brengen, ik zal zelfs persoonlijk meegaan met dat volk zoals jij me gevraagd hebt. En dan zegt Mozes, maar ja, hij begrijpt het zelf haast niet. Hij zegt, hoe kan dat nou dat de Heere dat doet? Want ja, ze hebben toch eigenlijk het oordeel wel verdiend. En dan zegt hij, toon mij uw heerlijkheid. En dan gaat de Heere in zijn heerlijkheid voorbij en zegt, barmhartig en genadig is de Heere, langmoedig en groot van goede tierenheid. Dat is natuurlijk wel heel bijzonder. De wet brengt wel oordeel, maar ook onder de wet zegeviert toch altijd de genade. Anders was er van het volk niets overgebleven. En de hele tabernakel illustreerde dat. Want de tabernakel is een plaats waar God woont, maar het is ook een plaats waar hij het volk ontmoet. Daarom heet de tabernakel de tent der samenkomst. Maar die ontmoeting kon alleen maar plaatsvinden op grond van het plaatsvervangend offer. Dus God geeft niet alleen de wet, maar de overtreders van de wet worden gerechtvaardigd, krijgen vergeving van zonden op grond van het plaatsvervangende offer. Dus God geeft wel de wet en hij oordeelt naar die wet, maar tegelijkertijd wijst hij ook onder het oude verbond een weg van de genade. Daarom is het contrast tussen het oude en het nieuwe verbond niet zo groot als velen denken. Want ook onder het oude verbond zijn toch velen gered geworden. Niet omdat ze de wet zo braaf hielden, maar door de genade van God. Nou, ik hoop dat dat wat duidelijkheid geeft. De andere vraag luidt, die 80% gebondenheid is waar of meer? Het ligt niet aan u, broeder Ouweneel, ook niet aan God. Toch heb ik een angstig voorgevoel dat we er deze avond en of de komende niet van afkomen. Ja, ik weet niet wie die vraag gesteld heeft, maar als iemand mij die vraag mondeling zou stellen, dan zou ik zeggen, hoezo broeder, waarom niet? Of zuster, waarom niet? Ik ben een heel eind komen rijden naar Middelharnis. Als ik van tevoren het idee had gehad, ja, ik kan daar in Middelharnis wel een mooie preek houden, maar dat helpt toch geen ene fluit, want die mensen op Goeree-Overvlakke, dat blijft een hardnekkig en stijfkoppig volk, onbekeerlijk en verdorven, dan had ik net zo goed thuis kunnen blijven. Ik ben hier naartoe gekomen in het vertrouwen dat de prediking iets uitwerkt. Het zou mooi zijn als gans Goeree-Overvlakke vanavond zich verootmoedigde voor de Heere God, maar die verwachting had ik nou ook al niet. Maar wel dat het echt de tijd van Mozes is en dat God met zijn geest ook mensen op deze eilanden aanraakt. Waarom niet? Dus ik ben het helemaal niet met u eens. Wel in die zin dat ik ook persoonlijk, misschien is mijn geloof te klein, niet verwacht dat er aan die 80% gebondenheid vanavond in één preek een einde komt. Dan zou de Heere God gedaan hebben boven bidden en boven denken. Maar wel dat mensen in eerste plaats verlost worden van het idee van, ach, we blijven toch arme zondaren tot aan onze dood en dus maar genoegen nemen met de gebondenheden die ze hebben in hun leven. Dat zou wel mooi zijn. Als mensen er begrip voor kregen dat het helemaal niet Gods bedoeling is. Dat de zondige natuur in ons blijft. Maar dat geen enkele zonde ons hoeft te overheersen. Wie in de ban is van een bepaalde zonde, die hoeft niet langer in die ban te zijn. De zondige natuur, ik zeg het voor de zoveelste keer, want dit is een belangrijk verschil. Een belangrijk onderscheid dat we moeten leren maken. De zondige natuur blijft in ons, maar het is niet nodig. Daar waar de Heilige Geest in het leven van een christen is binnengekomen, het is niet nodig dat wij in de ban van welke zonde dan ook zijn. Niemand van ons hoeft daarmee genoegen te nemen. We hebben hier vanavond geen bevrijdingsbediening, maar als u in zo'n ban bent en u denkt, ik kan daar zelf nooit uitkomen, dat kan heel goed zijn, daarvoor heeft de Heere God dienstknechten en dienstmaagden. Wend u dan tot iemand die u kan helpen, die verstand heeft van de bevrijdingsbediening. U kunt achter bij die broeders daar verschillende cd's daarover aanschaffen. Die liggen er vast wel tussen, hij heeft zulke grote kisten bij zich. Daar zitten ook vast cd's, hij knikt ijverig van ja. Daar zitten ook cd's bij over de bevrijdingsbediening. En als het luisteren daarnaar nog niet voldoende zou zijn, gaan er mensen toe die daar een beetje inzicht in hebben en die met u bevrijdingsgebeden kunnen doorbidden. Is dat niet heerlijk? Pas geleden kreeg ik zo de stem van de Heer in mijn hart na een samenkomst. Waarin iemand zei, die kwam naar voren en die zei, ik wil verlost worden van het roken. Dat is ook een gebondenheid. Een beetje aanvaardbaar. Gelukkig wordt het steeds minder aanvaard. Dat is al een grote zegen. die kwam naar voren en toen zei de Heer in mijn hart, laat iedereen naar voren komen die er ook last van heeft. En ik zei, wie wilde vanavond verlost worden van het roken? Toen kwamen er 12 mensen naar voren. Ik zei, neem allemaal je rookspullen met je mee. En die brachten ze allemaal naar voren. En ik heb al die mensen de handen opgelegd en ik heb ze voor ze gebeden. Ik heb ze gevraagd om al die rookspullen ter plekke te vertrappen. Want ik wil ook wel graag zien dat ze het echt menen. Hè? Want het laatste wat van een Hollander bekeerd wordt, is de portemonnee. En al die dure sigaretten en sigaren te vertrappen. Maar ze deden het allemaal. En vorige week kreeg ik een mailtje van iemand die zei, weet u wel dat ik op dat moment toevallig de zaal binnenkwam? Want hij had oppasbeurt, zijn vrouw zat binnen. En hij dacht, kom langs aan kijken, misschien kan ik het slotlied nog meemaken. En hij komt binnen en hij hoort. Zijn vrouw zegt, joh, je moet naar voren. Want hij wist dat hij er graag vanaf wou komen. Maar hij had er nog nooit de kracht voor gehad om er vanaf te komen. Niets had geholpen. Alle methoden die hij had bedacht, hadden niet geholpen. En hij wist nog niet eens precies over waar het ging. Maar zijn vrouw zegt, oh, roken, vlug naar voren, oproepen. En hij ging naar voren. En daar stond hij. Hij kwam als, ik weet nog wel wie het was, want hij kwam als laatste naar voren hollen. En daar stond hij. Hij heeft zijn sigaretjes daar vertrapt en hij zei tegen mij, ik ben diezelfde avond radicaal verlost. Ik heb nooit enigszins last gehad van ontwenningsverschijnselen. Is dat niet eerlijk? Dan moet u niet allemaal straks naar voren komen. Want je kunt ook zelf thuis je sigaretten vertrappen. Maar ik bedoel maar heel reëel. We hebben met een God te maken. Dat is natuurlijk het eerste punt. We hebben natuurlijk met een God te maken die mensen veranderen kan. En dit is nog maar een heel onnozel voorbeeld hoor. Het roken. Ik bedoel, als we daarvan nog niet eens op de Heilige Geest kunnen vertrouwen, dat de Heilige Geest mensen zomaar ineens van alcoholisme of roken of andere verslavingen bevrijden kan. Er zijn ernstige zaken. Mensen die aan pornografie verslaafd zijn en naar voren kwamen onder handoplegging en bevrijd waren. Bevrijd waren, dat gaat nog veel, veel dieper. En er zijn andere vormen. Dat zijn de zonden waarin je gevangen kan zitten, waarin je gebonden kan zijn. Dat zijn de dingen waarvan u vanavond denkt, daar kan ik nooit vanaf komen. Dat is niet waar. Dat is niet waar. Er is hier geen bijzondere avond om bevrijdingsbediening toe te passen. Maar ik wil u wel lekker maken. Ik wil u wel de smaak daarvoor laten krijgen. En hoop in uw ziel geboren laten worden dat ook u bevrijd kunt worden van elke binding. Heel veel mensen hebben genezing nodig van wonden. Dat is een andere avond. Daar gaan we het de volgende keer over hebben. Tijd van Jesaja 40. Die hebben genezing nodig van wonden. Andere mensen hebben genezing nodig van bonden. Dat is een ander woord voor bindingen. Dat is waar we het vanavond over hebben. Andere mensen hebben genezing nodig van zonden. Concrete zonden die zij in hun leven moeten beleiden. Anderen hebben genezing nodig van honden. Dat is een Bijbelse uitdrukking voor de geestelijke boosheden en de machten. Bonden, wonden, zonden en honden. Al die 80% waar ik het over had, die hebben wel met één van die vier problemen. Als het waar is wat wij in dat lied beleiden, dat het de tijd van Mozes is waarin jukken verbroken worden, dan betekent dat dat mensen bevrijd worden van wonden. Dat is vaak nog veel moeilijker dan zonden. Wonden die al tientallen jaren geleden geslagen zijn. En die door die dingen die ik straks opzond, in het ouderlijk huis, in de opvoeding, door de grote teleurstelling van het leven, die je voor altijd hebben bedorven, zo denk je. Wonden kunnen genezen door de kracht van God. De macht van de zonde kan gebroken worden door de kracht van God. De macht van honden in je leven, de macht van bonden, zondige binding, kunnen gebroken worden door de kracht van God. Dus kom mij niet, ik weet niet meer wie het gevraagd heeft, dus ik kan het rustig zeggen, kom mij niet meer met zo'n vraag aan. U kunt hier nou wel leuk naartoe komen. Ja, dat is maar nou mijn interpretatie hoor, van die vraag. Maar dat helpt toch allemaal niks. Dat klinkt wel vroom, maar dat is het niet. Een van de mooiste psalmen is Loof de Heere mijn ziel. Dat is geen loflied, want loflied, dan doe je het. Het is alleen nog maar een oproep tot een loflied. Dat vergeten veel mensen. Die denken als je zegt halleluja dat je dan de Heere prijst. Nee, halleluja betekent loof de Heere, dus je moet het nog gaan doen. Het is alleen nog maar een opdracht. En loof de Heer in mijn ziel, dat is een opdracht aan jezelf. Heel veel mensen hebben dat nodig. Allemaal wel eens een keer. Een opdracht aan jezelf. Ga de Heer loven. Doe het. Loof de Heer in mijn ziel. En al wat in mij is zijn heilige naam. Loof de Heer in mijn ziel en vergeet niet één van zijn weldaden. Wat zou een hoop mensen die in de put zitten. al geholpen worden als ze nou eens gewoon begonnen met alle weldaden van God in hun leven op te sommen. Misschien iets voor u die hier zit vanavond en in de put zit en last heeft van depressiviteit. En ik onderschat dat niet, dat is een afschuwelijke macht. Maar vergeet niet één van zijn weldaden en som ze maar eens voor u op. Pak maar eens een stuk papier en begin maar eens Gods weldaden in uw leven op te schrijven. Die al uw ongerechtigheden vergeeft. Gelooft u dat? Ja, iedereen op Goeree Overflakke gelooft dat wel. Gelooft u ook wat er achteraan staat? Die al uw krankheden geneest. Dat wordt al een beetje moeilijker, hè? Staat in één vers en één adem. Maar wel in die volgorde ook, hè? Wel in die volgorde. Die eerst al uw ongerechtigheden vergeeft. Die al uw krankheden geneest. Die uw leven verlost van de groeven. Het staat allemaal in de Bijbel. We moeten het alleen nog maar geestelijk toepassen op onszelf. We moeten het waarmaken, gaan verwerkelijk. En dan zeg ik dus niet dat ik een angstig voorgevoel heb dat we er niet vanaf komen. Dan zal ik zeggen, ik heb het blijde voorgevoel dat ik niet voor niets hier gekomen ben, maar dat de Heer God mijn woorden mag gebruiken, hier vanavond live uitgesproken. En hierbij spreek ik ook al diegenen toe die later luisteren naar deze cd. Want ook op het moment dat deze woorden van de cd tot hen klinken, is het geen ingeblikte preek. Maar kan de Heilige Geest die woorden precies net zo gebruiken, vanaf de cd, om mensen te raken in hun hart en in hun leven. Opdat ze verlost worden van het juk van het onrecht. Of het nou het onrecht is dat anderen hen hebben aangedaan, dan hebben we het over wonden en honden. Of het juk van het onrecht dat ze zelf hebben aangedaan, dan hebben we het over zonden en over bonden. Maar welk juk het ook is, er is macht bij de Heere God om te genezen. Ik heb geen angstig voorgevoel. Ik heb een blij voorgevoel dat God deze dingen wil gebruiken om hier op dit eiland een verandering teweeg te brengen. Zijn er nog meer mensen die dat blijde voorgevoel met mij delen? Of zijn er alleen maar angst? Kijk, dat mag ik nou graag horen. Even voor de luisteraars thuis. Er zijn vele vingers de lucht ingegaan. Ja. Maar ik ben blij dat u die vraag gesteld hebt, want dat gaf mij nou aanleiding om deze positieve geluiden te laten horen. Ik dank u hartelijk. Ik hoop u in de kerstweek weer terug te mogen zien.